Goedemorgen allemaal, heel hartelijk welkom in onze samenkomst van de Oase. We zijn hier in de naam van de Heer en dat is altijd een vreugde als Hij centraal staat. We beginnen met het aansteken van de paaskaars. John, zou jij dat willen doen? De kaars verspreidt licht en is op die manier een symbool van de aanwezigheid van Christus. Hij zal met ons zijn, heeft hij gezegd, alle dagen. En als we geen kaars aansteken, dan is hij er ook. Maar het is een extra herinnering daaraan. Hij is bij ons. Ik ga u voor in gebed. We danken u, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn in uw naam. Die naam die zalig maakt, die naam die ons bevrijdt, die naam die ons blij maakt. We vragen u om uw zegen in dit samen zijn, de prediking, het avondmaal, de liederen, de gebeden, dat we uw aanwezigheid mogen ervaren. En wilt u ons helpen om ons af te stemmen op u? U bent hier en u bent centraal. Dank u wel. Amen. Ik geef eerst de mededelingen door. John die gaat straks spreken over dankbaarheid.
Vanochtend sta ik stil bij het onderwerp: tonen wij onze dank aan Jezus? Tonen wij onze dank aan Jezus? En de schriftlezing zal zijn Lucas 17, de versen 11 tot 19... in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Eerst een inleiding. Ik ben de laatste tijd bezig geweest met een serie preken over Jacobus. En dan zou je vandaag een preek willen verwachten over de wijsheid en wat dat mee te maken heeft. Maar ik ben een aantal weken geleden aangesproken door het gedeelte in Lucas 17, 11 tot 19. Dat begon toen ik, niet zocht, maar toch vond de oplossing voor een aardrijkskundig probleem. Dat heel boeiend was en dat heel verhelderend was. Maar toen ben ik verder gegaan met dat schriftgedeelte. En toen besefte ik dat voor Lucas het probleem niet het probleem was, maar dat gewoon een springplank was voor het onderwerp wat hij naar voren bracht met deze 10 mensen. Dus dit sprak mij aan. En dus onderbreek ik de serie over Jacobus om dit aan u door te geven. Eerst een routekaart. Jezus is op weg naar Jeruzalem vanuit Galilea. En hij is in het grensgebied van Samaria en Galilea. Maar dat is het probleem als u kijkt op een kaart, en we zullen het zo zien. Galilea ligt boven en Samaria ligt daaronder. En daartussen lijkt niets te zijn, dus wat voor grensgebied kan dat zijn? Want die is er gewoon zo te zien niet. Maar dat zullen we oplossen. En daar zijn 10 onreine huidziekte leiders die roepen om hulp. De NBV noemt ze mensen die lijden aan huidvraat. Huidvraat. Huidvraat is wel opgenomen, denk ik, in de Van Dalen woordenboek. En was een nieuw woord voorgesteld door de Nederlandici die betrokken waren bij de vertaling van de Nieuwe Bijbelvertaling voor de 21ste. En die zeiden, ja, in Leviticus 13 en 14 is er steeds een Hebreeuws woord. En dat lijkt een paraplu-term te zijn voor alle mogelijke huidaandoeningen, waarvoor we niet één woord hebben. Maar we moeten het niet vertalen als melaats of lepra, want dat is het zeker niet. En dat zou ook veel te specifiek zijn. Dus kwamen ze met de gedachte huidvraat. Dat schijnt toch niet echt bevallen te zijn, want de NBV 21 is weer teruggeschakeld naar dat ze lijden aan een huidziekte. En dat is ook prima. Maar goed, Jezus' opdracht, ga toon je aan de hoge priester. Dat is in overeenstemming met Leviticus 14. Bij de schriftlezing zul je zien dat Jezus zegt, toon je aan de priesters. Het is denkbaar dat de hoge priester te druk had en dat gewoon gedelegeerd had aan andere priesters en die konden dat ook doen. Ja. En dan 1 keer terug om Jezus te danken. En de verrassing is dat degene die terugkeert is een Samaritaan. Dat is net zoiets als 9 Israëli's en 1 Hamas-lid. En die komt terug om een Jood te danken. Ik bedoel, dat, ja, of als we in Ierland zitten, 9 Britten en 1 IRA-fanaticus. Maar die komt terug om een Britse arts te danken. En Jezus vraagt, 9 kwamen niet terug, waarom niet? Ja, helaas begrijp ik die 9 wel, maar dat maakt het niet beter. En dan komt de vraag, wat doen wij? Gaan we naar de schriftlezing en boven de schriftlezing in de NBV 21 van Lucas 17, 11 tot 19 staat, heel terecht, in het grensgebied van Samaria. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren. Ze bleven op een afstand staan, ze verhieven hun stem en riepen, Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden zij gereinigd. Eén van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Jezus is op weg naar Jeruzalem vanuit Galilea. En dit was iets wat hij al van kindsbeen wist, want de feesten van Israël spelen zich af, de grote feesten in Jeruzalem met de tempel. Dus dan moet je dus vanuit Galilea naar Jeruzalem gaan. En dan zijn er eigenlijk 2 wegen die je kunt gaan. Je kunt door Samaria gaan. En soms deed Jezus dat, want we weten uit het Johannes-evangelie dat hij te Sichem aankwam en daar was een Samaritaanse vrouw. Maar deze weg is niet zo gebruikelijk. Want de Samaritanen die waren bepaald niet zo vriendelijk. Dus ja, dat was een probleem. En dan was er nog een ander probleem die nog ernstiger was. Je gaat naar Jeruzalem om deel te nemen aan de tempelfeest. Maar Samaritanen zijn per definitie onrein. Dat betekent dus, als je contact hebt met een Samaritaan of iets wat een Samaritaan heeft aangeraakt, ben jij het ook. Nou ja, dat heeft gevolgen, dat wil je niet. Het is nog erger dan COVID en 1,5 meter. Dus wat men deed, was een andere weg gaan. Die andere route was om gewoon langs de vallei van Israël te gaan, tot aan de vallei van de Jordaanrivier. Daar in de Jordaanrivier, in de Jordaanvallei, loopt dus de Jordaanrivier. Daar is ook de plaats Schietopolis. Schietopolis, die naam zul je in de Bijbel gewoon niet tegenkomen. In het Oude Testament heet diezelfde plaats Bethsaan. En het is we zullen daar nog op terugkomen. Maar in ieder geval, dan ga je de Jordaan oversteken. En dan ben je eigenlijk in wat nu Jordanië is. Maar daar, ongeveer parallel aan de Jordaanrivier, een beetje afstand, loopt een oude, 1000 jaar oude weg, een handelsroute. Dus die volg je. En dan bij Jericho steek je weer terug. En dan van Jericho ga je op naar Jeruzalem. Dat is dan de route die je kunt gaan. Nu, Jezus is in het grensgebied van Samaria en Galilea. Maar wat is het probleem? Nou, Galilea ligt in het noorden, dat zullen we zo zien. Samaria ligt er pal onder. En in de meeste kaarten zie je niets daartussen. Ja, goed, dan heb je een geleerde die ik respecteer, die zegt, ja, Lucas die was niet zo goed op de hoogte van de aardrijkskunde van dat gebied. Kan gebeuren, hè? Kan gebeuren. Maakt Lucas een fout? Nee, want het stadje Schietopolis, dat dicht bij de Jordaan ligt in de Israëlvallei, en waar ook de oversteek is, dat stadje is een zelfstandig stadje dat niet hoort bij Galilea of Samaria. Het is een zelfstandige stadje met zijn dorpen en het is vrijwillig onderworpen aan Syrië. Dus er is een stukje land dat als een taart tussen Galilea in het noorden en Samaria ligt. En dat stukje kaart zullen we nu zien in de kaart. Als we even goed kijken, hier links, dit is de Middellandse Zee. Dit is het noorden. Hier heb je Galilea. En wat oranje is, is het gebied van Herodes Antipas. Hij is ook de baas over Perea aan deze kant van de Jordaan. Dan heb je hier het meer van Galilea, de zee van Galilea, meer van Galilea, Kinneret meer. En daaruit stroomt de Jordaan, helemaal naar beneden, naar beneden, naar beneden. Helemaal naar de Dode Zee die hier zit. En daar zie je dan Schietopolis, het oude Bethsaan. Dus als je vanuit Nazareth ging, dan kon je daar gewoon naartoe gaan. En dan stak je ongeveer hier over uit. En dan langs de Koningsweg. En dan hier bij Jericho kwam je weer terug tot aan Jeruzalem. En dit gedeelte hier, dat roze is, net als een punt dat erin steekt, dat is dus niet een stuk Galilea of Samaria. Dat is de zelfstandige land, dat hoort bij Schietopolis en dat hoort bij Syrië. Dus het blijkt dat Lucas, zoals vaker, gewoon wist wat hij deed. Maar als we verder gaan, Lucas is niet bezig met een stuk aardrijkskunde. Want als hij een stuk aardrijkskunde gebracht zou hebben, zou hij gezegd hebben, oh ja, bedoel, je hebt de Israëlvallei, die gaat naar de Jordaanvallei, en daar heb je Schietopolis, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar hij noemt het voor zijn eigen reden, hij heeft een eigen reden weer, want het is precies in zo'n gebied dat huidziekteleiders, wat een mondvol zeg, zich kunnen ophouden, omdat dat is een gebied waar heidenen wonen. Waar je niet te maken hebt met de Joodse, Samaritaanse reinheidswetten. Ja, dus dat is een soort vrijgebied waar je kunt zijn. En daar komen 10 onreine huidziekteleiders daar roepen om hulp. Nu, je moet je voorstellen, deze 10 mannen hadden ooit een normaal bestaan. Een boerderijtje of handwerk of daglonen. Ze hadden vrouw en kinderen, ze hadden een rustig bestaan van wakker worden, eten, vrolijk schijnt de zon, je gaat naar je werk. Maar toen, op een dag, viel het iemand op dat zij iets hadden aan hun huid. Pukkeltjes, schimmel, iets wat volgens Leviticus 13 niet goed was. En inderdaad, nadat ze dus bij een priester waren, de GGD van die tijd, werd geconstateerd, ja, je hebt het, je bent onrein. Dus je kunt niet naar de tempel, maar je moet ook bij de mensen weg. Meer dan 1,5 meter. Want ja, en het is zelfs denkbaar dat ze met stenen weggejaagd werden. En als ze iemand zagen, dan hadden ze geen mond, moesten ze hun mond bedekken en moesten ze roepen onrein, onrein. En ja, dan week iedereen bij hun weg. En om in leven te blijven, moesten we hopen dat sommige mensen ooit wat water en eten klaar zouden zetten. En of je nu Jood was of Samaritaan, je had dezelfde regels. En in Samaria en Judea was je niet echt veilig als je aan deze aandoening leed. Dus als je dan ging naar Schietopolis, dat was een gebied waar heidenen woonden. Ja, daar was het makkelijker voor je waarschijnlijk. Dus daarom noemt Lucas dat Jezus in dat gebied was. Want daar kon je die 10 vinden. Daar kwamen ze. En die 10 zijn door een huidziekte onrein. Ja, dit is iets waar wij moeite mee hebben. Maar voor Joden, Israëlieten en ook al andere volkeren. Heilig is wat aan God gewijd is, daar mag je niet aankomen. Rein mag aan God gewijd worden. Onrein, dat maakt onrein en mag niet in de buurt van God komen. Dus iemand die onrein is, mag niet naar de tempeldienst gaan. Iemand die onrein is, mag niemand aanraken, want dan wordt hij ook onrein. En als je weet dat je verontreinigd bent, je bent in contact geweest met een dode, je hebt een zaadlozing gehad als man, of je hebt je menstruatie gehad, dat komt elke maand bij vrouwen in een bepaalde leeftijd, ja, dan ben je dus onrein. En dan moet je dan daarna weer maatregelen nemen om dat weer in orde te maken. En de Groot Verzoendag was er om onreinheden, waarvan men niet wist dat het was, om die weg te doen. Want ja, heilig moet je zijn en ja, het volk moest heilig zijn omdat de tempel in het midden was en daar was God. Oké, nou deze mensen waren niet alleen ziek, ze waren onrein, uitgestoten vanwege besmetting. En dan dacht men niet zozeer aan besmetting door ziekte, dat je mensen ziek zou kunnen maken. Nee, je maakte mensen onrein door ze aan te raken. Want ziekte waren nog niet, de bacillen en de virussen waren nog niet ontdekt. Dus, maar die indeling is beslissend voor Joden tot op de dag van vandaag. Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering van de Studie van Hebreeuws. En in de tijd dat we naar studiedagen hadden, aten we altijd kosher. Dat is prima, wit brood met zalm en melk, dat mag. En wat opvallend was, was dat de rabbijnen, elke rabbijn is lid, die gingen met z'n allen aan één tafel zitten en je kon er als heiden niet tussen komen, wat je ook niet zou willen proberen, want ja, dat was hun tafel. En ja, zij willen hun reinheid bewaren. En dat respecteerden we als goede heidenen. Ik bedoel, ach, dat doe je zo. Nu, deze 10 hebben kennelijk gehoord dat er een Jood was, Jezus uit Nazareth, en die genas mensen. Die had zelfs mensen met huidvraat, mensen ook genezen. Nou, ze hadden hoop. En nu kwamen ze, en op afstand, want je moet wel afstand houden, roepen ze om medelijden. Wat zeggen ze? Jezus, meester, heb medelijden met ons. En wij voelen met hun mee, want er zijn momenten in ons leven dat de dingen tegenzitten. Kan zijn gezondheid. Eén ogenblik zijn we gezond, dan hebben we een kleine klacht, komen we bij de dokter en hebben we een grote diagnose. Ja, dat kan gebeuren. Of je krijgt de elektriciteitsrekening en dan schrik je te pletten, want je hebt een variabel contract opeens. Ja, dat kan ook gebeuren. En zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Dingen die tegenzitten, die zorgen geven. En dan in tijden van beproeving kunnen we ook roepen tot de Heer. Nou, Jezus die zegt, ga toon je aan de priesters. En dit is wat staat in Leviticus 14. Hij stuurt ze eigenlijk naar Jeruzalem. Naar de priesters die daar zijn, want die moeten constateren dat ze dus niet meer onrein zijn. Je kunt zeggen dat de hoge priester en ook zijn delegaties, andere priesters, waren net als onze GGD. Die bekeken je en dan mogelijk kreeg je zelfs een schriftelijke verklaring dat je dus rein was, wat je mee kon nemen. Er was nog geen app en er was ook nog geen code, maar ik denk wel dat je een bewijs moest hebben om deel te nemen aan het gewone leven. Maar ja, dat is wat ze moesten doen. En ook Samaritanen maken kennelijk van deze weg gebruik. Meer dan een eeuw geleden was er een commentator, zeker Plummer, die ik respecteer, die zei, ja, wat hebben Samaritanen nu met Jeruzalemse priesters? Maar ik denk dat Plummer zich vergist. Immers, de Gerizim-tempel van de Samaritanen was meer dan 2 eeuwen daarvoor vernietigd. Maar Samaritanen hebben wel degelijk gebruik gemaakt van de Jeruzalem-tempel, bij gebrek aan wat anders, totdat ze daar uitgegooid werden. En dat leidde ertoe dat ze de tempel verontreinigden. Dat viel ook niet goed bij de Joodse kant van de zaak. Maar zij konden heel makkelijk bij een priester komen om een gezondheidsverklaring. Ja, wat moest je dan dus doen? Maar als dat niet het geval was, dan hadden ze hun eigen priesters. In ieder geval, Jezus zegt, ga toon je aan de priesters. En kennelijk deden ze dat. Wat ze hoopten of verwachten of geloofden, wordt niet verteld. Maar onderweg blijken ze genezen te zijn. En dan komt 1 terug. 1 zag niet alleen dat hij genezen was, alle 10 zagen dat, maar die keerde terug. Want bedenk wel, die 10 waren onderweg naar Jeruzalem. En deze keert op zijn schreden terug om naar Jezus te komen. We weten niet hoe ver hij al weg was, maar hij komt terug. En hij loofde God onderweg met luide stem. Iedereen mocht het horen. Hij was genezen. Ofschoon het nog niet officieel was, hij was door God genezen. Hij valt aan Jezus' voeten. Dat betekent dat hij vrij dicht bij Jezus kwam. En hij dankt hem. Verrassing. Deze man was een Samaritaan. Nou ja, Dat we zijn zo gewend aan de barmhartige Samaritaan, dat we denken dat Samaritanen de beste mensen ter wereld waren. Maar in de ogen van de Judeërs, de Joden, waren Samaritanen zoiets als Hamas, Iraniërs, wat hebben we er meer voor dingen? IRA in Ierland of in Noord-Ierland, dat soort idee, dat was ongeveer de gedachte dat men had. Ja, nu hebben Joden en Samaritanen ongeveer de eerste 5 boeken van de Bijbel gemeenschappelijk. En ook de wetten op onreinheid is precies hetzelfde. Maar ze zijn ook vijanden. Als ik zou zeggen dat het Samaritanen een secte zijn in het Jodendom, dan zouden beide partijen bovenop me springen. Want de Samaritanen zouden zeggen, wij zijn geen Joden. En de Joden zouden zeggen, ze zijn zorgen er echt niet bij. Ik bedoel, dat is not done. Maar in ieder geval, de Samaritanen menen dat Mozes, dat de plaats om God te aanbidden niet is de Jeruzalem-tempel, maar Gerizim. Maar ja, die tempel was verwoest, dus nou ja. En toch keert deze Samaritaan terug naar Jezus de Jood. Opmerkelijk. Ja, 9. Hallo. Jezus vraagt: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Jezus mist erkenning, waar zijn die andere 9? Maar meer nog, God werkt in en door Jezus. Dus als je komt tot Jezus, kom je tot God. En dat had deze Samaritaan enigszins begrepen. Wie Jezus eert, eert God. Want hij is de Zoon van God die dat doet. En deze vreemdeling is dus niet alleen genezen, hij is ook gered. Meer nog dan dat hij ontdaan is van zijn huidziekte, maar zijn leven is nu gefocust op Jezus en de God van Jezus, onze Vader. 9 kwamen niet terug. Waarom niet? Ja, helaas, ik heb lange tijd gehad om hierover na te denken, dus denk ik dat er toch wel een antwoord is. Ze waren op weg naar Jeruzalem, want dat had Jezus toch gezegd. Ze moesten zich laten tonen aan de priesters en die zitten in Jeruzalem. Dus ze moesten nog een hele lange reis maken. Naar de Jordaan toe oversteken, dan naar beneden zakken. Ondertussen moeten ze zorgen dat ze geen contact hebben met mensen. Want officieel zijn ze onrein. Ik bedoel, ja. En als je dan mensen toch contact hebt met mensen, nou ja, dan kun je vermoord worden, omdat mensen vonden dat niet zo leuk. En dan moet je nog terugkomen via Jericho, nog steeds mensen mijdend. Moest je een afspraak krijgen met een priester. Het kon nog dan 2 weken duren voordat je dus goed verklaard was. En dan pas kon je naar huis. Deze mensen verlangden terug naar het normale. Het gewone, hoe het was voordat ze ziek werden. En dat is wat ze wilden. Ik hoorde laatst een stukje van een lied van een Nederlandse zangeresje, waarvan ik de naam vergeten ben. Sommige dingen hou ik toch ook weer niet. Het was wel een treffende titel, Ik wil dansen. En het schijnt dat dit een tophit is geworden. Begrijpelijk, want in de coronatijd waren alle evenementen dicht en alle kroegen, alle dansgelegenheden. Dus ja, als je wilde dansen, moest je dat dan thuis doen. En ja, men wil gewoon weer als jonge mensen samenkomen en dansen. Nou, deze 9 wilden dat ook. Terugverlangen naar het gewone, terug naar het normale. En wij kunnen dat ook meevoelen. Want we hebben ook een tijd gehad dat heel veel dingen even niet konden. Die vanzelfsprekend waren, maar ja, naar de dienst komen. Ja, maar de dienst was er niet. Het was ja, via de computer. Evenementen, niet dat we allemaal naar evenementen gaan, maar zelfs de opwekking samen zijn, was er niet. Zoveel dingen waren er niet. Pretparken, niet dat we allemaal naartoe gaan, maar die waren ook dicht. Musea waren dicht. Cafetaria's waren dicht. Restaurants waren dicht. Wat was wel open? Ja, de supermarkt. Nou ja, och. En dus wij kunnen wel degelijk meevoelen met deze 9. Maar het erge is, zij zijn God en Jezus vergeten. Ze zijn gereinigd. En God en Jezus vergeten ze. Ze gaan terug naar het alledaagse. En daarbij komt hun leven niet meer. Ze komen niet tot echt leven. Want ze zijn weer gewoon terug bij het oude. Terwijl deze Samaritaan, die heeft een relatie gekregen met Jezus en door Jezus met God. Hij is open geweest, hij is dankbaar, hij is blij. Wel, dan komt de vraag bij ons, tonen wij wel onze dank of zijn we te druk? Hoe staat het met ons? We hebben Jezus' redding meegemaakt, we zijn gedoopt. We kunnen heel veel gebedsverhoringen aanwijzen, maar we hebben het ook druk. Er zijn zoveel dingen moeten doen. Als we nog werk hebben, dan is dat mooi, want het levert inkomsten. Maar betaald werk heeft ook een nadeel. Het legt zo'n beslag op je tijd. Ja, en ondertussen heb je nog een huis, je hebt altijd die kinderen, je moet boodschappen inkopen. Ja, zoveel dingen die gedaan moeten worden. De mogelijkheden die we hebben, maakt het nog drukker. In plaats dat je één keer per dag post krijgt, dat je het altijd niet beantwoordt, kun je nu constant mailtjes krijgen en apps en WhatsApps en wat heb je nog meer in de aanbieding. En als je ze allemaal beantwoordt, dan krijg je op elke antwoord weer een antwoord. Ja, en dan als je ook nog op Facebook heet dat geloof ik zit, ja, dan kun je daar je dag mee vullen en twee keer zoveel tijd insteken. We hebben het druk. Ja, en dan is een zondag, maar toch moet ik zeggen, dat u hier bent, is een manier om Jezus te danken. Het is een getuigenis ook, zondag, de dag van de opstanding. Wij horen bij Jezus, dus we zijn bij het volk van Jezus. Wij komen samen en wij getuigen, Jezus is Heer. En als we samen zijn, dan komen wij met lof, met prijs, met aanbidding. We komen ook met onze voorbeden en we luisteren ook naar het woord dat Hij zegt. Dagelijks bidden en Bijbel lezen is ook een manier om dank uit te brengen. Dus de vraag is, laten we tot Jezus komen vol lof. Laten we bewust zijn van het goede dat we hebben. En ik moet zeggen dat mensen hebben een kort geheugen als dingen goed gaan. Als we een 50 jaar terugkijken, nog in mijn leven, dan waren de ziekten waarvoor we nog geen oplossing hadden. Die hebben we nu wel, maar het is zo vanzelfsprekend dat mensen het niet eens meer beseffen dat het bijzonder is. Zoveel dingen die goed geregeld zijn, en mensen beseffen het niet. Ze zijn al vergeten hoe het eerder was. Ooit kregen we met de benzine lood binnen. Want ja, lood zat in benzine, en dat was zodat de motor niet zou gaan pingelen. Maar ja, de uitlaat had ook lood, dus ja, dat kon je ook inademen. Ik ben ooit jaren geleden naar een Aziatisch land geweest. Hoe heet die ook alweer? Mensenlief. In ieder geval. En daar voorafgaande heb ik een hele serie injecties gekregen voor alle tropische ziekten die je zou kunnen krijgen. Ik maakte een studie van alle slangen en spinnen die ze daar hebben. Het is heel simpel. Alle slangen en spinnen zijn daar giftig, dus dat is ook wat. Toen ik eraan kwam, bleek dat het grootste gevaar was vanuit de uitlaat van de vrachtwagens die daar overal zaten te dampen. En je kon ook nog platgereden worden natuurlijk als je het oppaste. Van die slangen en spinnen heb ik niets gemerkt, tijgers ook niet trouwens. En die ziekten die waren er ook niet. Maar nu is er geen lood meer in benzine. Je kunt nu bij wijze van spreken langs de weg de brandnetel, als het jong is, plukken en eten. Dat zou je vroeger niet willen wagen, omdat er gewoon te veel lood in zat. Ja, we zijn kort van herinnering, maar laten we als het toekomt aan Jezus lang zijn van herinnering. Hij verdient onze dank, tot in de eeuwigheid. Laten we dus tot Jezus komen met lof en daardoor kunnen we ook veranderd worden, net als deze Samaritaan. Hij was niet opeens Jood geworden, nee, maar hij bleef Samaritaan. Maar het is wel zo, hij kwam terug tot Jezus. Hij bleef bij Jezus. En ongetwijfeld neem ik aan dat toen hij later hoorde dat Jezus gekruisigd was, was hij boos en verdrietig. Maar toen hij hoorde dat Jezus opgestaan was, zou hij vastgezegd hebben, dat is wat ik verwacht, want hij is sterker dan de dood. Hij is sterker dan huidziekten. Hij is sterker dan onreinheid. Jezus is Heer. Laten we een ogenblik van gebed hebben. Vader, we danken u wel voor dit gebeuren. Dat Jezus bereid is om mensen te genezen. Direct, indirect. Maar help ons dan ook in ons dagelijks leven. En we hebben veel dingen te doen en die mogen ook doen en die moeten we ook doen. Maar nochtans dat u toch centraal blijft. dat we u danken en loven en prijzen. En dat we beseffen dat wat we niet begrijpen, we hoeven niet alles te begrijpen. U bent groter dan onze vragen. We hoeven ook niet alles aan te kunnen, want met u kunnen we het wel aan, stapje voor stapje. En daartoe bid ik ook voor allen die hier zijn, als we uit elkaar gaan. Geef in de dingen van alle dag uw wijsheid, uw kracht, uw genade. En stel ons zo tot zegen voor elkaar en de mensen om ons heen. Amen. Als u kunt staan, dan ga ik u ook heen zenden met de zegen van de Heer. En u, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam. U mag heen gaan met de zegen welke God u geeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.